onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 25 en daarvan het vierde vers: Zeren goedheid kent geen palen. Het vierde vers van Psalm 25. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 119, vers 43. Een listig volk heeft boos en trots van aard tot mijn val een diepe put gegraven. Hoezeer uw wet daar tegen zich verklaart, al uw geboon zijn waarheid. Ik wil die staven. Ik word vervolgd met leugentaal bezwaard. Help mij, o Heer, ten spijt dier zonde slaven. En daarna vindt de schriftlezing plaats, en wel uit Johannes 11, de versen 20 tot en met 32. We luisteren naar de wet, wij zingen Psalm 119, vers 43, en daarna Johannes 11, de versen 20 tot en met 32.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, en de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn de dienstknecht, noch zijn de dienstmaagd, noch zijn de os, noch zijn de ezel, noch iets dat uw naasten is. Martha dan, als zij hoorden dat Jezus kwam, ging hem tegemoet. Doch Maria bleef in huis zitten. Zo zeide Martha dan tot Jezus: Heere, waart gij hier geweest, zo waren mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God u het geven zal. Jezus zeide tot haar: uw broeder zal wederom opstaan. Martha zeide tot hem: ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding de laatste dagen. Jezus zeide tot haar: ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in de eeuwigheid. Gelooft gij dat? Ze zeiden tot hem: ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon van Gods, die in de wereld komen zou. En dit gezegd hebbende ging zij heen en riep Maria, haar zuster, heimelijk, zeggende, de meester is daar en hij roept u. Deze, als zij dat hoorden, stond haastelijk op en ging tot hem. En Jezus, die was nog in de vlek niet gekomen, maar was in de plaats waar hem Martha tegemoet gekomen was. En de Joden dan, die met haar in het huis waren en haar vertroosten, ziende Maria dat ze haastelijk opstond en uitging, volgde haar, zeggende, ze gaat naar het graf, opdat ze al daar wenen. Maria dan, als zij kwam waar Jezus was en hem zag, viel aan zijn voeten, zeggend tot hem, Heere, indien gij hier geweest waart, zo waren mijn broeder niet gestorven.
De tekst voor de prediking als voorbereiding ook op het heilig avondmaal kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 11, vers 28, 29 en 32. Vers 28, en dit gezegd hebbende, ging zij heen en riep Maria haar zuster heimelijk, zeggende, de meester is daar en hij roept u. Deze, als zij dat hoorde, stond haastelijk op en ging tot hem. En Maria dan, als zij kwam wat Jezus was en hem zag, viel aan zijn voeten, zeggende tot hem, Heere, indien gij hier geweest waart, zo waren mijn broeder niet gestorven. Tot zover onze tekst. We willen eerst met elkaar het voorbereidend gedeelte lezen van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. En desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. En ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. En de waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en de smadelijke dood des kruises gestraft heeft. En ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. En ten derde onderzoeken een iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens de God de Heere te bewijzen. En voor het aangezicht Gods oprechte wandelen insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat, en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende erfelijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden. En hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars. Erg actueel vandaag. Alle afgodendienaars. Allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen. Allen die de beelden eer aandoen. Alle tovenaars en waarzeggers. Die vee of mensen mitschaders andere dingen zegenen. En die aan zulke zegening geloof hechten. Alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten. Alle godslasteraars. Allen die tweedracht en sekten en muiterij en kerken. En wereldlijke regeringen begeren aan te richten. Alle mijn edigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn. Alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven. Alle echtbrekers en hoereerders en dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergelijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden. Opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken. Dit gedeelte, dat wil ik even met nadruk lezen. Dat past een beetje ook bij de preek. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben. Dat wij ons ook met zulk een ijver om God te dienen niet begeven, als wij schuldig zijn. Maar desgelijks ook met de zwakheid onzes geloofs en de boze lusten onzes vleeses te strijden hebben. Nochtans desniettegenstaande overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn. En wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Dan willen wij dankzegging doen met de familie Den Boer Jabai, die met hun kinderen en kleinkinderen mochten herdenken dat de Heer hen 55 jaar in de band van het huwelijk heeft willen dragen en sparen. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo mogen we weer in uw huis zijn. En wat is dat toch een rijk voorrecht dat we dat plaatsje mogen innemen onder de adem des geestes, het welk is uw heilig woord. En heren, dan past het ons om ons voor u te verootmoedigen, want wie zijn wij en wat is ons huis? Dat gij ons nog verdraagt en draagt op de armen van uw eeuwige langmoedigheid. Dat gij nog geen voleinding met ons gemaakt hebt naar onze zonden en ongerechtigheden, ook de zonden van land en volk. Daar wij ons toch vergapen aan de moderne afgoden. En Heere, niemand van ons uitgezonderd, Heere, want wij hebben allemaal hetzelfde hart. We hebben een wereldlievend hart. En daar moeten wij van bekeerd worden en ook dagelijks van bekeerd worden. En daartoe gaat u wegen met uw volk en kinderen. Wegen van beproeving dikwijls. Raadselachtige wegen zoals dat ook bij Martha en Maria gebeurde. En dat zij met de dichter van Psalm 77 in vertwijfeling zingen zouden Gods beloftenissen. Immer haar vervulling missen. En toch ook met Asaf, dit krenkt mij. Want daar kunnen Gods kinderen niet tegen. Als zij gevoelen hoe het ongeloof en het kleingeloof in hen overheerst. En dan komt er toch een heilig protest in de ziel door de werking van uw Heilige Geest. En zou u dat heilige protest willen geven, opdat het ware geloof in degenen die wederom geboren zijn, in de beoefening gebracht zou mogen worden. Juist met het oog op de voorbereiding op het heilig avondmaal, omdat avondmaal vieren toch een geloofsdaad is. Om bij u te schuilen, om gemeenschap met u te mogen oefenen. Wilt u daartoe leven geven aan hun ziel? Dan looft ook hun mond uw trouwe hulp. Stuur hen in rechte schreden, Heere, in rechte paden. En wij bidden u of gij ook wilt jaloers maken op het volk van God. Opdat degenen die u nog niet kennen, u de Heere zouden gaan zoeken. Want u belooft het, zoek mij en leef. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. De goddelozen verlaten zijn weg. En geef dat dat ook daadwerkelijk gebeuren zal. Want dat is immers het rechte kenmerk van de waarachtige bekering. Dat niet alleen de zonden beleden wordt met de mond en erkend wordt. Maar ook daadwerkelijk verlaten wordt. De goddeloze verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten. En dan vindt er ook een waarachtige bekering plaats in onze gedachten. Ja, in ons hart, in onze wil, in ons gemoed. En hij bekeren zich tot de Heere, dat is een adres. Hij keren terug tot u, Heere, want onze God vergeeft menigvuldiglijk. En Heere, dan weet u ook wie er echt tobben over hun zonden. Daar Satan hen constant plaagt, dat er voor hen geen vergeving is. Maar laat u toch de rijkdom van de vergeving zien. In dat enige dierbare offer van de Heere Jezus Christus, wiens bloed immers reinigt van alle zonden. Want er liggen in onze tranen en in onze gebeden geen middelen tot verzoening, Heere. Het enige middel van verzoening, dat is het dierbare bloed van Christus. En dat bloed dat zal gepredikt worden, Heere. Bij de bediening van het heilig avondmaal, we smeken van u of gij toch onze blinde zielsogen wilt openen voor de rijkdom van dat dierbare bloed. Omdat immers dat bloed vloeit uit de zijde en uit de wonden van een zeer uniek persoon, die geheel enig is in zijn soort, de schoonste van alle mensenkinderen, die dierbare borg en middelaar. Die zich doodgeliefd heeft aan het kruis. Die waarachtig God en waarachtig mens is. En die zeer gewillig is om een arme zondaar te ontvangen aan zijn voeten. En geeft dat daarom de stem des Heren gehoord mag worden. De Meester is daar. En hij roept u. O Heere, wilt gij ook datgene wat dodig is weer verlevendigen. Zodat degene die ingezonken en mat zijn en eigenlijk het gevoel kwijt zijn, weer herleven mogen naar uw belofte, Heere, zoals u dat gesproken hebt in ons midden. De woestijn en de dorre plaatsen en de wildernis zal bloeien als een roos. En wij bidden u of gij dan ook uw knecht wilt helpen en wilt salven met uw Heilige Geest. Dat de bestrijders toch het zwijgen opgelegd zullen worden. Opdat we in alle rust en eenvoud de tekst mogen uitleggen en toepassen. Wij mogen uw naam, ootmoeder, dankzeggen dat broeder en zuster Den Boer Jabai achterliggende week een mijlpaal mochten beleven. En u kent ook de bijzondere omstandigheden van onze broeder in Salem. En geef toch dat het in hun hart mag leven. Dat zij het mogen belijden, ik ben geringer dan al deze weldadigheden en dan al deze trouw. Want Heere, wanneer wij het werkelijk door het geloof mogen zien, dan mogen wij zien dat datgene wat wij geschonken hebben gekregen, weldadigheden van het genadeverbond zijn. En dan proeft uw kind daar de bijzondere genade in onderscheid van de wereld, die ook wel een 55-jarig huwelijk meemaken. En als we dat mogen proeven en smaken, dan wordt ons hart gaande gemaakt en dan zullen wij ook naar onze kinderen en kleinkinderen het getuigen. Komt, smaakt dat de Heere goedertieren is. En dit alles, Heere, bidden wij u niet omdat wij dat verdiend hebben, maar uit genade. Wees met allen die bedroefd zijn, sterk ons allen in nood en smart en hoor ons gebed alleen om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 62 vers 1, 4, 5 en 8. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. De Heere zegene u en uw gaven. En zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 22, het 16e vers. Zij komen aan door het goddelijk licht geleid, om het nakroost dat de Heer wordt toebereid, te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Wij noemden nu Psalm 22, vers 16. Geliefde gemeente, het is voorbereiding op het heilig avondmaal. En de koning van de kerk, de Heere Jezus Christus, begeert zeer naar zijn kind. Dat heeft hij zelf in zijn gebed ook uitgesproken in Johannes 17. Vader, ik wil dat degene die gij mij gegeven hebt ook bij mij zijn. En daarom heeft hij ook dat heilig avondmaal ingesteld om gemeenschap te oefenen hier op aarde met zijn kind. Om daarmee zijn kind te bemoedigen en te vertroosten en te versterken in het strijdperk van dit leven. En daarom is avondmaal vieren is ook een ontmoeting met de koning van de kerk. En van zo'n ontmoeting lezen wij in onze tekst. En wij schrijven dan boven de prediking de ontmoeting tussen de Heere Jezus en Maria. En we staan dan stil bij een drietal gedachten. Ten eerste door Jezus geroepen. Ten tweede tot Jezus gekomen. En ten derde voor Jezus geknield. Een ontmoeting tussen de Heere Jezus en Maria en dan ook in het licht van de voorbereiding op het heilig avondmaal. Door Jezus geroepen, want wij lezen in vers 28 dat Martha naar Maria toe gaat en zegt: de meester is daar en hij roept u. En dan tot Jezus gekomen, dat lezen we in vers 29. Deze dan, als zij dat hoorde, stond haastelijk op en ging tot hem. En ten derde voor Jezus geknield. In vers 32 lezen wij: Maria dan, als zij kwam waar Jezus was hem zag, viel aan zijn voeten, zeggende tot hem. Dus wij luisteren eerst naar door Jezus geroepen. Martha gaat zo snel mogelijk naar het huis te Bethanië. Zij heeft net een ontmoeting gehad met de Heere Jezus. Zij is door die ontmoeting vertroost. En zij verstaat nu de roeping om ook Maria, haar zuster, te vertroosten met de vertroosting waarmee ze zelf ook vertroost is geworden. Martha is een kind van God. Martha mocht het geloof enigszins weer in de beoefening krijgen toen zij hoorde dat Jezus eraan kwam. Ze was naar hem toegegaan. En ze kwam ook met die vraag van vertwijfeling die straks Maria ook op de lippen zal nemen. Heere, als u hier geweest was, dan was mijn broeder niet gestorven. En toen kwam de Heere Jezus met die volle woorden naar haar toe. Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven, ook al ware hij gestorven. En Martha had dat allemaal niet kunnen vatten toen Jezus haar vroeg: gelooft gij dat? Toen kwam ze met die geloofsbelijdenis, dat hij de Zoon van God is. En toch kon ze de breedte en de diepte en de lengte en de hoogte van de liefde van Christus op dat moment niet helemaal vatten. Wat hij daar nu mee voor had met deze diepe woorden: ik ben de opstanding. Maar bisschop Ryle die schrijft in zijn verklaring dat Martha zal spoedig in de gaten krijgen dat de bron van verkwikking en van heil heel dichtbij is, gelijk Hagar toen zij in de woestijn was en haar jongen op afstand neergelegd had, tot de ontdekking kwam dat er een bron was, heel dichtbij. Zo zal Martha straks ook de heerlijkheid God zien bij de opwekking van haar broer Lazarus. En als zij dan thuisgekomen is, dan loopt zij, jongens en meisjes, op Maria af. Maria die zit daar neergebogen, diep in smart, omringd door allemaal mensen, Joden, vrouwen, mannen die haar beklagen. En dan loopt zij naar Maria toe en dan fluistert ze, de meester is daar. En hij roept u. Dat staat duidelijk in onze tekst, heimelijk. Eén op één. Waarom doet Martha dat eigenlijk? Waarom komt ze niet enthousiast binnen en roept ze luidkeels, de meester is daar en hij roept u. Dat heeft natuurlijk een betekenis. Ja, zegt iemand, misschien is zij wel bang voor de Joden, dominee, dat als zij het hardop zou zeggen, dat de Joden dan direct op de Heer Jezus af gaan lopen, want de discipelen hadden het immers al gezegd, de Joden zijn op zoek naar u, en de Joden die willen u doden, dat zij dan gelijk ernaartoe zouden rennen, om te kijken of dat waar was, en de Heer Jezus zouden grijpen. Dat zou inderdaad een argument kunnen zijn. Maar zou dat zo logisch zijn? Want als wij zien op de reactie van Maria, Maria die staat immers op en die loopt naar buiten toe. En dan weten ze bij voorbaat al dat die Joden er mee zouden gaan om haar te beklagen. Dat staat trouwens ook in het schriftgedeelte dat we samen gelezen hebben. Gemeente, ik denk dat we vooral moeten denken aan dat persoonlijke element. De meester is daar en hij roept u. Dat die boodschap heel persoonlijk bestemd was voor Maria. En dan vooral ook vanuit de gedachte van eindelijk. Hij is er. Hem naar wie wij zo verlangd hebben. In deze raadselachtige weg die de Heere met ons houdt. Toen Lazarus stierf, terwijl we de belofte hadden gekregen dat deze ziekte is niet tot de dood, maar tot heerlijkheid van God. Eindelijk komt hij. Daar zagen ze immers al die dagen zo naar uit. En voor een waarneming was hij te laat gekomen. En nu is hij er toch. Dat persoonlijke element, geliefden. En misschien heeft Martha ook wel gefluisterd. Omdat je soms zo'n last van mensen kunt hebben. Want stel je eens voor dat Martha hardop die woorden had gesproken. Dan hadden de Joden misschien wel gaan discussiëren. Over de persoon en het werk van de Heere Jezus. Wat kunnen mensen dan ook een sta in de weg zijn, geliefden? De meester is daar. En hij roept u. Met deze titel wordt de Heere Jezus hier omschreven. De meester. Een eretitel. Zo hebben ze hem leren kennen. De Heer Jezus heeft zichzelf ook zo geopenbaard. We kunnen dat lezen in Matthäus 23 vers 11. Daar zegt de Heer Jezus tegen al zijn discipelen. Gij zult niet meesters genoemd worden, want één is uw meester, namelijk Christus. En onze kanttekeningen schrijven dan dat je het woord meester ook kunt vertalen met voorganger. Met herder. Met iemand die vooruit treedt. Met iemand die het spoor trekt voor zijn kinderen. En juist in de uitdrukking van deze woorden geeft Martha al aan wat eigenlijk diep in haar hart haar verlangen is, namelijk om hem te mogen volgen. Hoe moeilijk de weg ook is. Hoe raadselachtig de beproeving ook is. De meester is daar. Onze kanttekeningen schrijven dan in Matteüs 23. Degene die alleen voor ons de schrift kan uitleggen. Alleen hij kan de verborgen raad van God openbaren aangaande onze verlossing, zegt onze Heidelberger catechismus. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. O Heere, wil mij toch voor struikelen bevrijden, en ga u toch met uw heiligt mij voor. Lees dat ook in uw hart, nu wij voorbereiding moeten houden op het heilig avondmaal. Dat wij toch maar mogen komen aan de voeten van deze gezegende meester. Die uiteindelijk alleen ons bekend kan maken wie God is voor een arme zondaar. En wat de ware troost is die de Heilige Geest een zondaar wil schenken. Zodat die zondaar dat ook daadwerkelijk voelt. Wat dat nou is. Dat alleen bij hem de vergeving der zonden te verkrijgen is. En dat alleen uit hem de kracht ontvangen wordt om tegen de zonde te strijden. En vernieuwd te worden van dag tot dag. De meester is daar. Het gaat om die plek. Maria moet daar naartoe. Niet hier blijven, Maria. Niet in je omstandigheden blijven vastzitten. In je aanvechting, in je strijd. Maria, je moet daar zijn, waar de meester is. Met andere woorden, de meester wacht daar ook op je. En daarmee lokt de meester Maria uit. Door zijn trekkende liefde, door zijn bewogenheid. Hij trekt ze daar vandaan, uit die donkere toestand waarin zij zich bevindt. De meester is daar, daar wil hij licht geven. Daar wil hij je onderwijs geven. Daar wil hij verklaren waarom hij zo vertoefde. Daar wil hij zijn heerlijkheid laten zien. Daar wil hij je laten delen in de kracht zijner opstanding. De meester is daar en hij roept u. De roeping, geliefden, is het middel in Gods hand om een dode zondaar te roepen tot waarachtige bekering. Maar de roeping is ook telkens weer het middel voor Gods kinderen om hen op te wekken, de gemeenschap met de Heere te oefenen. Om hen op te wekken uit hun dodige, ingezonken toestand. Hij roept en dat doet hij met zijn stem. In het bijzonder met de stem van de verkondiging van het woord, geliefden. In de roeping gaat hij waarmaken wat er staat in Johannes 10 vers 27. Mijn schapen horen mijn stem. En ik ken dezelfde en zij volgen mij. En daar is Maria geen vreemdeling van. Van die stem van de Heere Jezus. En net andersom ook niet. De Heere Jezus die kent ook haar. De meester is daar en hij roept u. U met wie ik een liefdesband heb. Met wie er een geloofsband is. En daar heeft Jezus zelf getuigenis van gegeven. Die geschiedenis kennen jullie ook, jongens en meisjes. Toen de Heer Jezus logeerde in Bethanië, toen was Martha immers druk met koken en met het klaarmaken van de tafel. En toen zat Maria aan de voeten van de Heer Jezus, Lucas 10. En wat zegt de Heer Jezus dan? Zij heeft het goede deel gekozen, Martha. En dat zal van haar niet weggenomen worden. En daarmee zette de Heere Jezus het stempel op haar geestelijk leven. Op haar geloofsleven. En daarom zeg ik, gemeente, er was een liefdesband en een geloofsband tussen Jezus en Maria. En nu hoort ze het. De Meester is daar. En Hij roept u. Geliefde gemeente, dit is een prachtige illustratie van wat het heilig avondmaal wil zijn. In het heilig avondmaal roept de Heere de zijnen. Zo heel persoonlijk. Hij roept de Meester. Is daar. Hij roept u. Hij is daar op een bijzondere wijze tegenwoordig aan de tafel des Heren. Nee, hij is daar niet lichamelijk aanwezig, zoals de Romeinse kerk dat leert, maar met zijn geest en met zijn genade is hij aanwezig. Is hij echt in de tekenen van brood en wijn? Hij is daar, de Meester, en hij roept u om tot hem te komen. Hij lokt u uit uw aanvechting, uit uw strijd, uit al de raadsels van uw ziel, uit de onrust van het hart dat heen en weer geslingerd wordt. Door zonde en schuld, door allerlei vragen. Hij roept u om daar te komen aan de tafel des Heren. Hij roept u als de Meester. Met het bevel van zeren wegen. Hij roept u krachtig, doe dat tot mijn gedachtenis. Hij roept u, zo heel persoonlijk, u die geen vreemdeling bent van deze Meester, die een tijd in zijn leven kent dat deze Meester voor het eerst zich aan uw ziel heeft geopenbaard. Als het goed is en wij kennen geestelijk leven, gemeente, en wij kennen iets van Christus in ons leven, dan weten we dat moment aan te wijzen in ons zielenleven. Dat is een tijd geweest van buitenhoop. Dat is een tijd geweest dat wij met alles van onszelf vastliepen. In het licht van wie God is in zijn heiligheid en in zijn rechtvaardigheid. En wie ik daar tegenover ben in mijn zonde en schuld. En dat de Heilige Geest het behaagde om een oog buiten mijzelf te geven. En dat de Heilige Geest sprak. Zie. Zie het Lam Gods. Dat de zonden der wereld wegdraagt. En dat door het spreken Gods het geloof erin meekwam en dat de mogelijkheid van zalig worden zich opende in hem. En die Meester, die begeerde je toen te volgen. Waar hij ook met je heen ging, aan de voeten van die Meester begeerde je te zitten en onderwijs te ontvangen. Kijk, en diezelfde Meester, die roept u. Hoort u zijn stem als een leerling van hem? Hij roept u. Hij zegt tegen u, kom, neem uw kruis op u. En verloochen uzelf en volg mij. Dat was bij Maria heel specifiek, een heel bijzonder kruis. Van de raadsels aangaande de dood van Lazarus. En de raadsel aangaande de vervulling van de belofte van God in haar leven. Geloof alleenlijk, zei eigenlijk deze roepstem tegen Maria. Geloof alleenlijk, dat is eigenlijk dit, dat is een geheim, geliefden. Dat is, ga nou niet bij je vlees te raden. Ga nou niet bij je verstand te raden. Maar zie op mij. En verwacht nou alles van mij. Die machtige meester, die overste leidsman en voleinder des geloofs. Die je door lijden zal heiligen, geliefden. Wat zal de reactie zijn? Onze tweede gedachte tot Jezus gekomen. En dan staat er in onze tekstgemeente, deze dan, als zij dat hoorde, stond haastelijk op en ging tot hem. Maria die hoorde het in haar oor fluisteren, jongens en meisjes, en als zij dat hoorde, staat er in onze tekst. En hoe hoort ze dat? Ja, natuurlijk met haar oren, zegt iemand. Ja, zeker. Maar dat heeft zij door het geloof mogen horen. Want er staat in Romeinen 10, het geloof is uit het gehoor en het gehoor is uit het gepredikte woord van God. En waaruit blijkt dat, geliefden? Dat blijkt uit de gehoorzaamheid. Dat is een vrucht van het geloof, geliefden. Dat de Heilige Geest werkte in haar hart. Zij geloofde wat Martha zei. En ze mocht de kracht van die roepstem ervaren in haar hart. Verzegeld door het werk van de Heilige Geest. Waardoor ze in beweging kwam. Niemand kon haar in beweging krijgen. Zij zat daar neergebogen als een ongetrooste. Door onwedervoort gedrevene. Bestreden aan alle kanten, geliefden. Door de Satan, door haar eigen ongeloof. Haar eigen gedachten. Maar nu die roepstem zo krachtig op haar afkomt. Zo lezen wij dat zij niet maar een klein beetje aarzelend opstond. En langzaam en een beetje meewarig en ongelovig naar Martha zat te kijken. Nee, er staat in onze tekst. Ze stond haastig op. En ging tot hem. Er brak wat in haar hart. Door de krachtige trekkende liefde des zoons. Die in haar hart werd toegepast door de Heilige Geest, geliefden. Dwars door alle gedachten heen van aanvechting en strijd. Zouden Gods beloften is een immer haar vervulling missen. Hoorde ze opeens de stem van de belover. Want onthoud dat, gemeente, als de Heer u een belofte geeft. Dan brengt hij bij de belover. Dat is ook het onderscheid tussen de huigelaar en de ware christen. De huigelaar die gaat met de belofte aan de haal. Maar de ware christen wordt vanuit de belofte gebracht bij de belover. En het is hem uiteindelijk ook te doen om de belover, om de persoon die in de belofte verborgen ligt. En nu ze de stem van de belover hoort, in haar nood en in haar smart, rent ze als het ware naar de Heere Jezus toe. En reken er maar op dat de psalmen dan gaan leven, gemeente, wanneer een ziel daartoe verwaardigd wordt, ik roep u aan. in angst tot u gevloden. Ai, haast u tot mijn hulp en red. En dan laat ze alles achter. Ze kijkt niet om zich heen, ze let niet op de reactie van het publiek. Ze laat alles achter. En zo gaat ze naar de Heere Jezus toe. En geliefde gemeente, dat is ook de gang van een ware avondmaalganger. Voor het eerst of bij vernieuwing. Zo'n iemand mag de stem des Heren horen in de nodiging. De Meester is daar. En hij roept u. En als dat toegepast wordt door de kracht van de Heilige Geest, geliefden. Dan is het net alsof alle banden losbreken. En dan zie je op dat moment niemand. Dan valt ook de mensenvrees weg, geliefden. En al zit je dan in een volle kerk. Maar dan voel je de kracht van de trekkende liefde van de koning der kerk in je hart. Door de werking van de Heilige Geest zo sterk. Dat je voor een ogenblik op dat moment het geloof in de beoefening gaat krijgen. En dat je de toevlucht gaat nemen onder zijn vleugelen, geliefde. Om daar aan zijn tafel tot rust te mogen komen. Maar ook telkens weer bij vernieuwing. Ja, ik weet ook wel dat het bij Gods kinderen niet altijd zo gesteld is. Dat zij ook dikwijls uit gewoonte en uit gehoorzaamheid naar het avondmaal toe gaan. Maar als het geloof levendig is, dan zijn de bestrijders ook levendig. Dan kan het dan stormen in het hart. Maar als het geloof levendig is, dan trotseert het geloof alle hindernissen. Want dan ziet het geloof op dat moment slechts één adres. En dat is de Meester. De Meester is daar. Daar moet ik zijn waar Hij is. En dan wordt de ziel voor een ogenblik bevrijd van alle belemmeringen en aanvechtingen om tot Hem te komen. En dat ware komen tot Hem, gemeente. Dat is meer dan alleen maar een lichamelijk komen. Want de naam Christen die komt ook naar het avondmaal toe. En die komt met zijn benen, met zijn lichaam, met zijn mond. En die gaat ook zitten aan de tafel des Heren. Maar die mist dat waarachtige geestelijke komen. Dat is slechts een uitwendig komen. Dat uitwendige komen, dat zal niets teweeg brengen, geliefde. Dat zal geen zalig voordeel geven in de ziel. We moeten echt niet denken van, nou ja, als ik maar ga, dat is dan beter misschien dan dat ik afblijf. Of net andersom natuurlijk, zo kan het ook, hè, dat wij zo redeneren. Ik kan beter maar afblijven dan gaan, want dat is de meest veilige weg. Het is allebei ontzaggelijk gevaarlijk, geliefde. Als je denkt aan je onsterfelijke ziel. Maar als je lichamelijk gaat zonder dat ware geloof, gemeente, dan eet en drink je inderdaad een oordeel. Het is een vrucht van de wedergeboorte, gemeente. Die levende hoop. En dat zaligmakende geloof. En dat kenmerkt zich in de uitgaande daad van het hart. Dat hart dat is behoeftig gemaakt. Waaraan? Om geholpen te worden op je werk. Om ondersteuning te krijgen in het ziekbed. Om kracht te krijgen om je taak als moeder te kunnen doen, om die moeite aan te kunnen. Nee, gemeente, ook wel, maar vooral aan de vergeving van zonde. Daar top je mee. mijn zonden. Dat is ook het onderwijs dat de Heere daar wil geven. Daar moet ik zijn. Daar wordt het lichaam van de Heer Jezus verbroken tot vergeving van zonden. Daar wordt de wijn gevloeid als een teken van zijn dierbaar bloed tot een volkomen vergeving van zonden. Er is dan ook in dat ware komen een levend en diep gevoel van wie ik ben tegenover een heilig en een rechtvaardig God. Maar dat ik met al mijn zonden en met mijn ellende tot Hem mij ter genezing zal wenden. En dat komen tot Christus gelieten, dat is een van de grootste wonderen ter wereld. Echt waar. Dat is een groot wonder, gemeente. Dat een die eerst dood was in zonde en in misdaad, in beweging wordt gebracht om dat waarachtige komen te mogen leren. Wat dat is om de toevlucht te nemen in het waarachtige gebed tot Christus. Om aan zijn voeten terecht te mogen komen met de bede. Gij zonen Davids, ontferm u mijner. Dat is een van de grootste wonderen ter wereld, gemeente. Als iemand die voorheen een dienaar was van de Satan en niks van Christus moest hebben, door genade ontslagen wordt uit de dienst van de duivel en de zonde. En onder de hoede gebracht mag worden van deze goede meester. Het is een van de grootste wonderen, gemeente, wanneer Gods kinderen in hun leven ertoe verwaardigd mogen worden om door een levend en een werkzaam geloof te mogen zien op Hem. En dat zij mogen zien, daar is het, daar. Wat is daar, wat is daar? Daar is mijn goddeloos verdoemelijk vlees gekruisigd. Daar is betaald. Daar is alleen aan het recht van God voldaan. De Meester is daar en Hij roept u. Geliefde gemeente, dan komen zij met smeking en met geween. Met een diep besef van de noodzakelijkheid om Hem te mogen kennen, dat Hij me aanraakt. Met een goddelijke aanraking. En dat ik de troost daarvan mag ondervinden, gemeente. Zo zal een ongevoelig zondaar nooit kunnen komen. Al tracht hij misschien te komen. Uit plicht of vanuit zijn verstand. Maar hij zal nooit zo kunnen komen. Hij zal nooit zo kunnen bidden, geliefden. Hij zal nooit zo kunnen kloppen op zijn gebroken en verslagen hart, net als een tollenaar die daarachter in de tempel staat. Dat zal een ongevoelig onbekeerd zondaar nooit kunnen, maar een doorwonde ziel met een gebroken en verslagen hart, die voelt de pijn van zijn zonde en schuld, die zegt, o Heere, hier zit de pijn, hier zit de oorzaak van al mijn ellende. Van al mijn duisternis, van al mijn dodigheid, van al mijn lusteloosheid, van mijn biddeloosheid. Hier ligt dat, Heere. Van mijn wereldlievend hart. Heere, hier ligt de pijn in mijn verbroken en verslagen hart. En is er nog balsem bij u te krijgen, Heere? De Meester is daar en u roept u daar. Is het daar nog te krijgen, Heer, tot versterking van dat aangevochten en bestreden geloofsleven, gemeente? Het is een komen, een wonderlijk komen. Het is een lopen tot Hem, om alleen bij Hem te schuilen. Het is een lopen in ware zelfverloochening van alles buiten Christus. Het is een komen met het achterlaten van alles wat je eventueel nog vasthoudt. Het is een komen zoals Esther kwam, Kom ik om, dan kom ik om, maar dan maar aan zijn voeten. Maar dan kom je niet om. Dat hij de scepter zijner genade uitreikt, geliefden. Om alleen in hem de ware zaligheid te vinden. En zij ging tot hem. En dan komt ze. Onze derde gedachte. Voor Jezus geknield. En Maria dan, als zij kwam waar Jezus was en hem zag, viel aan zijn voeten, zeggende tot hem: Meester, Heere, indien gij hier geweest waart, zo ware mijn broeder niet gestorven. Ik zie haar daar komen. Zij loopt hard, met smeking en gebeen. En ze komt aan de voeten van de Heere Jezus, geliefd. Daar moet ze zijn, de plaats die de Vader heeft uitgekozen, gemeente. Want de Heere Jezus die doet niets liever dan de vervulling van de raad van zijn Vader. En de raad van zijn Vader, geliefd, de eeuwige raad des Vaders, is vooral hiermee gevuld, namelijk om de zijnen tot zich te trekken. Op de plaats die de Vader daartoe besteld heeft. Daar moet ik zijn. Wat gebeurt er dan, geliefd? Dan valt zij voor hem neer, als ze op hem ziet. Want lees maar zorgvuldig, gemeent. Als zij kwam waar Jezus was en hem zag, viel aan zijn voeten. Ze zag hem. Uiteraard ook met haar eigen ogen, want het was natuurlijk tijdens de rondwandeling van de Heer Jezus. Maar als zij kwam en hem zag door het geloof, viel ze aan zijn voeten. Zoals ze vroeger ook aan de voeten van de Heer Jezus zat, toen hij onderwijs gaf. Maar dit vallen, dat heeft een diepe betekenis, gemeente. Dat is een vallen vanuit een hart dat een diep ontzag heeft voor deze grote meester. Want het was voor de Joden absoluut verboden om voor een mens te knielen. Dat was voor een Jood afgoderij. Denk aan Mordechai, die absoluut weigerde om voor Haman te knielen. Dat mocht een Jood niet. En wat doet hier Maria in het openbaar? Want wij lezen immer in de voorgaande versen dat de Joden met haar meegegaan waren. Maar in het openbaar verklaart zij hoe zij hem ziet. Ze zag hem. Ze ziet hem meer dan alleen maar een rabbi. Meer dan alleen maar een mens. Hij is voor haar waarachtig God. En zo valt ze voor hem neer. Met diep ontzag. Voor deze grote meester. Voor deze grote middelaar. De Heer Jezus Christus. Voor een ogenblik mocht zij door het waarachtig geloof iets zien van de schoonheid van deze persoon, geliefden. Die zo uniek is. Die waarachtig God en waarachtig mens is. De geheel enige zaligmaker. De geheel enige middelaar. Ze mocht hem zien en dan valt ze aan zijn voeten neer als een belijdenis tegenover de vijandige Joden. Ze wil alleen voor hem buigen en ze wil hem alleen belijden en hem goddelijke eer geven, gemeente. En gemeente, waar is dat nou een vrucht van? Dat is een vrucht van de openbaring van Christus. Maar we kunnen gerust zeggen dat dit op één lijn valt. De wijze waarop Johannes op Patmos voor de voeten van de Heer Jezus neerviel. Wij lezen immers van Johannes: toen ik hem zag, toen viel ik als dood aan zijn voeten neer. Want gemeente, hoe dichter wij bij de Heer Jezus terechtkomen, hoe meer wij zien wie wij zijn in onszelf. Hoe heerlijker de Heer Jezus zich openbaart aan een arme zondaar. Des te meer wordt de mens gewaar wat hij kwijtgeraakt is in zijn diepe val in Adam. We zijn immers in ons bonshoofd Adam gedieven de gemeenschap met God kwijtgeraakt. Die heerlijkheid die kennen wij niet meer, ook niet na ontvangen genade. Want een kind van God die kent hier slechts ten dele. Maar als wij dan dicht bij de gemeenschap met God gebracht worden, dan kan het niet anders dan dat een mens gewaar gaat worden wie hij is in zijn diepe val in Adam. En daarom hoe meer de Heer Jezus zich aan een arme zondaar openbaart, hoe meer hij gaat begrijpen wat Petrus zegt. Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En dan gevoelt hij door de werking van de Heilige Geest de onderworpenheid die de Heilige Geest in zijn hart werkt om voor hem diep te buigen in ootmoed. Met de belijdenis in zijn hart, Heere, wie ben ik toch dat u naar mij als naar een dode hond omziet. En gemeente, dat zal ook de vrucht zijn van de rechte avondmaalsviering. Er zijn wel eens jonge mensen die vragen aan mij, dominee, als ik naar de avondmaalskangers kijk, dan kijken ze dikwijls zo treurig. Er zou toch veel meer sprake moeten zijn van blijdschap. Ze zouden toch met opgewektheid naar de tafel moeten gaan. Wat gaat daar nou eigenlijk van uit, zeggen dan soms jonge mensen. En zij kleden zich ook dikwijls op een gepaste wijze. Iemand zei eens een keer tegen mij, het lijkt soms wel eens een begrafenis. En toch... Toch vergis je. Echt waar. Omdat zij komen zoals ze zijn. Als een arm en een verloren zondaar in zichzelf. En ze gaan voetje voor voetje steeds dichter naar hem toe. Zoals we dat lezen. En al de zondaars naderden tot hem. Om hem te horen. Dat waren zondaars. Want als je dan echt op een rechte wijze, zeker voor het eerst, beleef je dat zo hoor. Maar ook wanneer het zich verdiept in het geestelijke leven en er is een levende gang aan de tafel des Heren, dan zeg je, o Heere, ik zou wel onder de tafel weg willen kruipen. Vanwege mijn goddeloos bestaan. Wie ik ben, in de ogen van een heilig en een rechtvaardig God. En Heere, als ik de laagste plaats in zou mogen nemen, dan zou ik die innemen, aan uw voeten. Want dan kom ik dicht bij de heerlijkheid des Heren. Want de heerlijkheid des Heren openbaart zich in Jezus Christus, gemeente. Omdat in Jezus Christus God de Vader gemeenschap oefent met zijn volk. En dan gaan de ware avondmaalgangers, die gaan de heerlijkheid des Heren zien in de Heer Jezus Christus. Want wat maakt de heerlijkheid des Heren uit? Dat is de gemeenschap met God. Want al Gods kinderen die krijgen door de werking van de Heilige Geest een heimwee naar de gemeenschap met God. Ze willen toch zo graag weer terug in de gemeenschap met God. Daar is het hen om te doen. En ik hoop dat dat ook de werkzaamheid zal zijn in de week van voorbereiding met alles wat u bezighoudt. Dat je zegt, och Heere, dat ik in de gemeenschap mag komen. En dan krijg je ook gemeenschap met Gods kinderen. Ook met de strijd van Gods kinderen. Want dan zie je ook dat Maria op dat moment precies hetzelfde zegt als Martha. Want dan zegt ze, Heere, indien gij hier geweest waart, Zo waren mijn broeder niet gestorven. Dan komt toch die klacht naar boven. En u weet, de vorige keer heb ik dat uitgelegd, gemeente. Dat was een klacht die gemengd was. Met geloof en ongeloof. Ze hadden inderdaad grote gedachten van de Heere Jezus. Heere, indien gij hier waart geweest, dan waren mijn broeder niet gestorven. Dan was dit allemaal niet gebeurd. Maar toch dat ongeloof. Hij is gestorven. U bent te laat. Mag je dan zo aan het avondmaal? Kijk, en vandaar dat ik ook zei tijdens het lezen van het avondmaalsformulier, waar er staat hè, dat wanneer wij komen, dat wij daarmee niet zeggen dat wij zo'n volkomen geloof hebben, maar dat we dagelijks te strijden hebben met de zwakheden van het ongeloof. Dat was bij Maria ook het geval. Maria mag met dezelfde klacht aan de voeten van Christus terechtkomen, geliefden. En daarom, ik zeg het misschien een beetje plat, maar kom dan maar niet met allerlei mooie dingen naar de tafel des Heren. Maar kom met al je zonde en al je ongerechtigheid en al je smerigheid. Aan de voeten van deze gezegende meester. Die immers zegt, de meester is daar. En hij roept u. En dan zullen wij ook gaan beleven wat we samen gaan zingen met Psalm 22. Zij komen aan. Door het goddelijk licht geleid. Om het nakroost. Dat de Heere wordt toebereid te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Amen. Ons dat leren. Want er gaat toch een weg aan vooraf. Opdat wij tot de kennisname mogen komen van deze meester. In een weg van ontdekking van zonde en schuld, Heere. Zodat hij voor ons alleen maar de weg, de waarheid en het leven wordt. Opdat wij door hem gemeenschap mogen leren oefenen. Met een heilig en een rechtvaardig God. Die in hem een barmhartig en een genadig God is. En dat smeken wij u om Jezus wil. Amen. Zingen we het derde vers van 34. Zij sloegen het oog op God. Zij liepen als een stroom hem aan. Het derde van 34. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.